Dan gaan we weer even terug naar het gebed. Aan de ene kant is het toch wel een aparte vraag dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen, wilt u ons leren bidden? Want als Jood ben je toch wel vertrouwd met dat gebed, of niet? Zelfs vandaag de dag, als je bij de westelijke muur komt, je ziet mensen daar op straat bidden, kinderen worden soms gezegend, mensen worden gezegend. Ze willen ook graag buitenlanders zegenen, moet je daarna betalen natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. Dat hebben ze dan nooit door, de buitenlanders. En als het te weinig is, zeggen ze daar ook nog wat van. Is dat alles? Hebt u niet meer? Hebt u niet meer? Ja. Maar, dus aan de ene kant is het bidden in het gebedsbeeld, in het straatsbeeld, heel normaal. We lezen ook in de tijd van de Bijbel dat sommige fariseeën maakten hun gebedsriemen lekker dik, weet je wel, om goed op te vallen en te laten zien hoe geestelijk ze waren. Sommige mensen willen het graag tentoon spreiden. Maar blijkbaar zijn er toch een aantal dingen die moeten zijn opgevallen in dat gebed van de Heer Jezus. En ik denk dat een deel te maken heeft met die relatie met zijn vader, hoe hij sprak met de vader. In de tijd van de Bijbel, de tijd van het Nieuwe Testament, er waren eigenlijk drie vaste gebedstijden. Ik weet niet of dat bekend is of niet, maar het waren de tijden eigenlijk dat in de tempel de offers gebracht werden. Zo heb je, 's ochtends vroeg heb je het Shacharit, dat was het morgenoffer, wat gebracht werd in de tempel. Maar als je nou niet in de tempel was, of je was helemaal niet in Jeruzalem, dan bracht je toch die tijd door in gebed. Iets wat op veel plekken nog steeds gebeurt. En je ziet zelfs als je in Jeruzalem bent en je zit in die tijd in de bus bijvoorbeeld, dan zie je sommige mensen uit het gebedsboek, de Sidur, zie je ze lezen in de bus. Je kan meemaken mensen in het vliegtuig opeens beginnen te bidden of op andere plaatsen. En wat je ook ziet is dat sommige mensen, dat zie je bij de moslims ook, zich daar blijkbaar niet voor schamen. Die leggen hun kleedje ergens op straat neer. In Duitsland zag je het wat meer als in Nederland. Maar dan was het gebedstijd. De mensen stopten met de auto langs de weg, legden hun kleedje neer en gingen bidden. Terwijl ze bij christenen komt, ja, bidden, dat is toch wel heel persoonlijk, weet je wel. Stel je voor dat mijn buurman zou zien dat ik ook bid. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat het bidden was een onderdeel van het dagelijks leven in Israël. Zo had je ook het middaggebed. We noemen dat het mincha. Dat was de tijd dat er in de tempel ook een spijsoffer gebracht werd. Het is ook heel apart dat in die tijd van dat spijsoffer Petrus een visioen krijgt. Waarom is Petrus op het dak om te bidden? Niet zomaar dat hij dacht in Handelingen van, oh, laat ik eens een keer gaan bidden, ik ga lekker het dak op. Nee, hij hield zich nog aan die gebedstijden. Heel eenvoudig. Dan krijgt hij een visioen van de Heere God. En waar gaat het visioen over? Wat ziet hij? Voedsel. Ja? Tijdens het spijsoffer ziet hij een laken met allemaal dieren erin. En wat betekent dat? Dat betekent dat hij nu dus alles mag eten wat hij maar wil. Nee, dat betekent het helemaal niet. Dat denken heel veel mensen. Ja, ik hoor heel vaak mensen zeggen van, ja, voor Joden geldt nu niet meer dat je kosher hoeft te eten, want Petrus kreeg een visioen en hij moest allemaal onreine dieren gaan eten. Nee, 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 daar gaat het hele visioen niet over. U moet het maar eens goed in zijn context lezen. Het visioen gaat daarover dat Petrus er heel veel moeite mee had dat die zwijnen etende goyim, die niet-Joden, dat die vervuld werden met dezelfde Heilige Geest die ook op hen gekomen was. Dat het voor Israël was, dat wist hij wel, want hij kende de profetie uit Joël heel goed. In zijn toespraak, in zijn prediking haalt hij Joël ook aan. Wat Petrus ook goed wist, wat veel christenen niet begrepen hebben, is dat die uitstorting van de geest in een context staat van het herstel van Israël. Wat we eigenlijk nu pas een beetje beginnen te zien, maar wat nog allemaal lang niet vervuld is, waarover Joël spreekt. Het is maar een heel klein beginnetje van wat er uiteindelijk bedoeld wordt. Maar Petrus had er moeite mee dat hij op een bepaald moment begint te spreken en een aantal van die mensen die daar aanwezig zijn worden door de Heilige Geest aangeraakt en beginnen in vreemde talen God te loven en te prijzen. En hij dacht, hoe kan dat nou? De Heere God heeft die gave toch alleen aan Israël beloofd. Hij had nog niet begrepen waarvan Paulus een aantal keren waar hij over schrijft en zegt, ik wil jullie een mysterion, een mysterie, een geheimenis meedelen. En dat is dat de heidenen mede erfgenaam zijn van de belofte. Iets wat van oudsher verborgen geweest is. En de Heere God moest Petrus laten zien, jij mag niet onrein noemen wat ik rein noem. Daar ging dat hele visioen over. Dus lees het nog maar eens een keer na thuis en controleer maar of ik gelijk heb of niet. En dan heb je het avondgebed, het ma'ariv, de tijd van het avondoffer. En daar zit het woord erf, zit erin, avond. En je hebt ook de Israëlische krant, de Ma'ariv, wat dus een avondkrant is. Dat begrijpt u nu dus ook waarom die krant zo heet. Dat was de tijd van het avondgebed en van het avondoffer. En je ziet dat mensen, ook als een Daniel, terwijl hij in Babel was, zich keurig hield aan die drie gebedstijden. Heel normaal was dat. Dus aan de ene kant was het bidden heel gewoon voor mensen in Israël in die tijd. Maar ik denk toch dat er in dat bidden en die manier van bidden van de Heer Jezus iets naar voren kwam wat zo belangrijk is. En één van die dingen is dat feit hoe hij spreekt met de Vader, hoe hij omgaat met de Vader. En in zijn onderwijs, wat ik net al heb aangegeven, hij doet niets dan wat hij de Vader heeft zien doen. Het gaat allemaal vanuit die relatie. Wat ik merk, en daar wil ik toch ook nog iets over zeggen, is dat we als christenen heel veel ideeën hebben geadopteerd en dat in de Bijbel inlezen die eigenlijk heidens zijn en die niet Bijbels van oorsprong zijn. Een van die dingen is ten aanzien van het offeren. Als je dat ochtendoffer, dat middagoffer en het avondoffer had. Het doel van die offers was niet om de Heere God tevreden te stellen. Dat is een heel heidens idee. En ik hoor het soms ook mensen zeggen, ja, je moet God een offer brengen. Hij wil onze offers hebben. Maar het Hebreeuwse woord voor offer, we hebben wel een aantal woorden ervoor, maar een van de woorden, een algemeen woord voor offer in het Hebreeuws is korban. Dat woord kent u denk ik wel, hebt u vast wel eens gehoord. In het Nieuwe Testament komt het onvertaald tegen, hoewel het daar iets anders betekent. Maar het woord korban komt van het werkwoord karav. En karav betekent letterlijk dichtbij komen, naderen, naderbij komen. Het kan zelfs betekenen vechten, in gevecht gaan met iemand. Dat is wat? Het doel van de offers was niet, zoals in Afrika, u hebt straks gehoord, als het dan een tijd niet geregend heeft, dan denken de mensen, oh de goden zijn boos. Dus laten we allemaal offers gaan brengen en allerlei dansen uitvoeren om de goden tevreden te stellen. Misschien komt er dan regen. De Bijbelse offers zijn nooit bedoeld geweest om de Heere God tevreden te stellen. Sterker nog, u kunt hem niets aanbieden wat al van hem is. Sterker nog, u kunt hem ook niet tevreden stellen. De Heere God wil dat niet. Wat hij zoekt en waar het om gaat, en dan kom ik weer bij wat ik voor de pauze gezegd heb, dat maakt de Bijbel zo uniek. De God van de Bijbel is op zoek naar de mens. Het eerste wat hij tegen de mens zegt als de zondeval heeft plaatsgevonden, in het Hebreeuws maar één woord, Ayeka, waar ben je? Hij was ons kwijt. Het was niet, waarom heb je me dit allemaal aangedaan? Waarom doen jullie dit? Maar waar ben je? De God van de Bijbel is op zoek naar ons. En om die gebroken relatie te herstellen, daar was een offer voor nodig, waar eigenlijk al die andere offers een schaduw van zijn. En vorig jaar hebben we hier iets meer verteld over de betekenis van de offers. Ik ga dat niet allemaal dunnetjes even overdoen. Maar de Bijbel laat zien dat Jezus het volmaakte offer is. Omdat alleen door hem die relatie met de Vader hersteld kan worden. En er is geen omweg daaromheen in de Bijbel. Nou, als we kijken bij dat bidden van de Heer Jezus, een van de dingen die ik denk die ook ongetwijfeld opgevallen zullen zijn, was toch het vrije gebed. Tot op de dag van vandaag wordt over het algemeen, ook in de synagoge als er gebeden wordt, en als er iets gebeurt, we zien het in Israël bijvoorbeeld, als er een aanslag is geweest, dan roepen de rabbijnen op om te bidden. Maar ze vertellen er ook bij wat je dan moet bidden. Meestal zijn dat dan psalmen. Als bijvoorbeeld de Hamas een aanslag heeft gedaan, er zijn psalmen waar het woord Hamas, in het Hebreeuws Hamas, in voorkomt. Die psalm Hamas betekent vernietiging. Ja? Dat is ook precies wat ze doen. En dan ga je dus die psalmen, ga je bidden. Nou zie ik ook wel eens, dat is toch wat meer denk ik in de evangelische beweging, dat mensen een erg grote voorstander zijn van het vrije gebed en soms wat negatief doen over het formuliergebed. Ik geloof persoonlijk dat beide even waardevol zijn. Als ik soms een vrij gebed hoor en denk hoe weinig inhoudelijk dat is, en als ik dan lees hoe David kan bidden, en als ik dan zoiets hoor of een gebed waarover nagedacht is, wat zou daar verkeerd aan zijn? Ik geloof dat het allebei mag. Maar het gaat niet zozeer om die woorden, het gaat om dat hart wat erachter zit en wat we willen verwoorden. Dat is zo belangrijk. Maar een van de dingen die ik zou u huiswerk mee willen geven, als u dat niet erg vindt, maar een van die dingen die ik zou willen vragen is om als huiswerk gewoon eens een aantal psalmen te nemen waarvan u denkt van hé, dat spreekt mij erg aan, dat ligt dicht bij mijn hart of bij mijn huidige situatie, om die hardop te gaan bidden. Gewoon als een gebed dat te gaan bidden. Ik zou haast als recept het willen geven, 3 maal daags voor de maaltijd innemen. En u kunt daar om lachen, maar als we werkelijk het woord van God gaan bidden, er is niets krachtiger dan dat woord van God, weet u dat? Vanessa en ik hoorden onlangs nog van iemand een verhaal die in coma was geraakt en waarvan de artsen zeiden, dit is onomkeerbaar, deze coma. En een aantal gelovigen werden echt erbij bepaald om, ondanks wat de artsen zeiden, gewoon bij die persoon psalmen uit de Bijbel hardop voor te lezen. Onder andere psalm 23. Steeds maar hardop voor te lezen. Ik kan u vertellen, deze persoon is helemaal uit de coma gekomen en totaal genezen. Terwijl de artsen zeiden, dit is onmogelijk. En de artsen hebben het ook een medisch wonder, hebben ze het genoemd. Ja? Nou, dat zeggen ze niet zo gauw. Ja? Want men is, dan spreken we van een remissie of weet ik. We hebben hele mooie termen om dat allemaal te zeggen. Maar een medisch wonder, dat wordt niet zo gauw gezegd. En dan zie je wat dat woord van God, wat dat doet. En het blijkt ook, ik weet ook van een situatie, een andere situatie, ook iemand die in coma was. En die vertelde, ik kon helemaal niets waarnemen, maar het eerste wat ik waar kon nemen was als er uit de Bijbel werd voorgelezen. Blijkbaar konden die woorden doordringen. Dus er is iets aan de hand met dat woord van God. En als we bewust gebruik daarvan gaan maken, bewust dat woord van God gaan spreken en dat gaan bidden, dan gaat dat effect hebben. Wat het ook doet, is dat als we het woord van God gaan spreken, dan komt het via onze oren binnen. En weet je wat het bijzondere daarvan is? Daardoor wordt geloof gebouwd. De Bijbel zegt, het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van Christus. En als we die woorden van de Bijbel gaan uitspreken, dan komen ze via onze oren binnen en ze gaan geloof wekken in ons hart. En je manier van bidden gaat opeens veranderen. En juist als er geloof komt, gaat God ook onze gebeden weer verhoren. Je krijgt een soort kettingreactie, zou je haast kunnen zeggen. En het begint heel eenvoudig. Door gewoon Gods woord te gaan proclameren en te gaan bidden. Het grote probleem is dat veel mensen niet begrijpen dat we in het Hebreeuws geen werkwoord voor lezen hebben. Ja, zult u zeggen, maar we hebben toch het werkwoord likro, kara. Ja, maar kara betekent eigenlijk niet lezen, het betekent roepen. Vroeger, als marktdag was, dat was altijd op de maandag en op de donderdag, dan werd er een verhoging, een bima, werd er gebouwd op de markt. En daar stond dan iemand op met een rol.
Je ziet daar een beetje een rol, maar...
Dan met Hebreeuws erop. En dan werd het woord van God werd geroepen. Je had geen mooie microfoon, geen versterking. Je moest het woord van God altijd roepen, zodat iedereen het kon horen. Het waren trouwens ook de vaste dagen. Je had toch geen tijd om te eten, want je moest lang reizen vaak om naar de markt te gaan. En het was heel normaal om op maandag en op donderdag te vasten. De vierde eeuw werden al deze dingen verboden toen kerk en staat één werden, heeft men gebroken met de Joodse wortels van de Bijbel en heeft men gezegd dat het is verboden om op maandag en donderdag te vasten. Maar het mag wel op dinsdag en op vrijdag. Maar ter ere van de visgod mag je op vrijdag dan wel vis eten. Dus je hoeft niet totaal te vasten. En tot de dag van vandaag is op heel veel plekken vrijdag nog steeds de visdag. Ja? Maar het is ontstaan vanuit een antisemitische achtergrond. Ik weet niet of u dat wist. En dat is wel heel schokkend om dat te weten. Maar als we dat woord van God gaan spreken, dan gaat de Heere God dingen doen. En wat zijn verlangen is, is dat wij op hem gaan lijken. Toen hij ons gemaakt heeft, we lezen dat in Genesis, hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Sterker nog, misschien kunnen we even kijken in Genesis 1, vers 26 en 27. Nou, wie ooit jaren geleden was iets behandeld uit Genesis. Ik weet niet hoe ver we toen gekomen zijn, maar... En er staat er in vers 26, en God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Heere God heeft de mens zodanig gemaakt dat we op hem lijken. Dat is zijn grote verlangen geweest. Waarom? Omdat hij niet een relatie wilde hebben met een poes of met een hond. Ja, dat is heel belangrijk. Er zijn mensen, ik weet het, er zijn mensen die vaak toch wel nare dingen hebben meegemaakt in hun leven, liever een relatie met een dier hebben dan met mensen. Ik ben ze tegengekomen. Ja? Maar dan denk ik toch dat er iets mis is. Maar de Heere God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Ik kan het niet omdraaien en zeggen, dus de Heere God is een mens. Nee, dat is niet zo, maar wij zijn wel een afbeelding van hem. En dan staat er ook nog iets bij. Waarom? Opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over het vee, over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En dan zien we dat de Heere God ons naar zijn beeld gemaakt heeft. Waarom? Om gezag te geven. Ook over de natuur, zoals je hier leest. Mensen vragen mij wel eens, ja, als er nou een God bestaat, hoe kan het dan dat de dieren elkaar allemaal opeten en al dat soort dingen? Maar hier vinden we waarom. Want het gezag over de natuur heeft de Heere God aan de mens gegeven. En doordat de mens zijn relatie met de schepper is kwijtgeraakt, is hij ook zijn gezag over de natuur kwijtgeraakt. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Het is heel makkelijk om even te zeggen, ja, het is allemaal Gods schuld wat er allemaal gebeurt. Maar de Bijbel spreekt daar heel duidelijk anders over. Maar wat je ziet, is dat de Heere God die dingen wil herstellen. Je ziet dat ook bij de Heer Jezus, dat hij gezag heeft over de natuur. Dat hij zomaar tegen de wind kan zeggen, wees stil. Omdat hij die volledige relatie met de Vader weer heeft. En daardoor gezag heeft over de natuur. En het is belangrijk om dat te gaan beseffen. Maar in dat beeld wat we hebben van, wat we zijn van God, daarin heeft God ook dat verlangen om te scheppen in ons gelegd. En de manier waarop de Heere God dingen gemaakt heeft, was juist door het spreken van woorden. Hij sprak het en het was er. Woorden, we komen daar een andere keer nog op terug, maar woorden hebben een scheppende kracht. Maar verkeerd gebruikte woorden hebben ook een vernietigende kracht. Alleen tenacht, het Eerste Testament, lezen we dat de mond een zwaard kan zijn. En dat zwaard kan je op twee manieren gebruiken. Je kan het gebruiken om een vijand te slaan. Je kan het misschien gebruiken om een weg in de boes-boes te banen. Je Ik kan het ook gebruiken om een vijand te verslaan. Ik kan het ook gebruiken om daar zomaar onschuldig leven mee te doden. En dat gebeurt. En hoezeer de mond een zwaard is en wat het effect van woorden is, dat zie je bij mensen waarbij dingen gesproken worden in hun leven. Kinderen zeggen altijd, schelden doet lekker toch geen pijn. Schelden maakt meer kapot dan je denkt, helaas. En zoveel mensen lijden tot op hoge leeftijd onder dingen die in hun jeugd gezegd zijn. Ja, zonder dat er lichamelijk geweld is. Zonder dat ze in die manier, op een fysieke manier iets is aangedaan, blijkt dat woorden zoveel kunnen veroorzaken. Maar als we gaan ontdekken dat dat ook in het positieve geldt. Als wij de woorden van God gaan spreken en gaan leren spreken, dan betekent dat ook dat diezelfde scheppende kracht van de Heere God vrij gaat komen. En juist in onze gebeden is dat van groot belang. Want dan wordt dat bidden niet zomaar het opsommen van een verlanglijstje. Het betekent dat die scheppende kracht van de Heere God gaat vrijkomen. Als we dat toch eens beter zouden gaan begrijpen. En gaan beseffen wat voor kracht. Ik zou haast willen zeggen, het is de kracht van een atoombom. Ja? Die daar vrij kan komen als we op een bijbelse manier gaan leren bidden en gaan leren spreken. Hoe reëel dat kan werken. Ik weet van iemand die als zendeling werkzaam is en die in een Arabisch land was, in een samenkomst waar heel veel moslims allemaal aanwezig waren. En het was ontzettend heet. En die persoon was aan het preken en zei opeens tijdens de preek, eigenlijk zo als een losse opmerking: O Heere God, het is zo heet, kan u de temperatuur niet even laten zakken? En wat er gebeurde, was dat in 10 minuten tijd de temperatuur een aantal graden zomaar naar beneden ging. De moslims die daar in de zaal zaten, hadden nooit van hun leven zoiets meegemaakt. Zeker als je in landen bent, zoals in het gebied van het Arabische Schiereiland. Daar is zomers, iedere dag, je hebt nooit een weerbericht daar op de tv, want het is iedere dag snoeiheet. Ja? En altijd een strak blauwe lucht, nooit een wolkje. Ja? Zelfs in Israël heb je zomers niet eens iedere dag weer bericht, want het is toch altijd hetzelfde. Ja? En temperaturen geven ze ook meestal niet eens door. Maar doordat de moslims zagen dat iemand een opmerking maakt en zomaar opeens de temperatuur naar beneden ging, daardoor zijn verschillende van hen tot geloof gekomen. Want ze ontdekten dat die God van de Bijbel mensen gezag geeft, zelfs over de natuur. Gewoon door die dingen uit te spreken. Nou, dat is heel bijzonder. Misschien is dit een uitzondering. Maar het is wel goed om deze dingen ook te horen. Want we horen vaak alleen maar de negatieve verhalen. Ook over Israël en over het Midden-Oosten. En dan horen we op tv wat de leider van Iran allemaal voor lelijke dingen over Israël zegt. Nou, onlangs hebben Vanessa en ik voor een hele groep Iraniërs gesproken. De meeste komen uit een moslimachtergrond. Hebben de Heer Jezus leren kennen als hun verlosser. En dan bellen ze op naar Iran, naar hun familieleden. En ze vertellen hoe Jezus hun leven veranderd heeft. En naar de een naar de ander komt tot geloof. En weet u dat er in Iran een opwekking aan de gang is? Dat hoort u niet op het journaal. Dat zijn de dingen die wij horen en wat wij tegenkomen. Het is zo goed om het goede nieuws toch ook eens even te vertellen. Ja? Dus af en toe vertel ik even wat tussendoor als u het niet erg vindt. Even zo'n zijpaadje. Ja? Maar het is goed om elkaar te bemoedigen. Nou, ik heb het net al gezegd. Als je een relatie met iemand hebt, dan betekent dat ook dat niet steeds één persoon aan het woord is, maar dat we ook moeten luisteren. En daar komen we later op terug. Maar een vraag die ik toch wel heb, en misschien kunt u me ook een beetje helpen. In Matteüs 6 vers 8b staat: God uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Nou, u kent die tekst vast allemaal wel. Maar waarom hoef ik dan nog te bidden? Als de Heere God al weet wat ik nodig heb, waarom moet ik dan bidden? Dat is toch een goede vraag, of niet? En ik hoop dat u die kunt beantwoorden vanavond. Ja, dan schrijf ik het gauw op en dan kan ik dat volgende keer ergens anders verkondigen. Nou, wie wil mij helpen? Hij wil het uit onze eigen mond horen. Ja, dat is heel belangrijk. Nog meer? Ik hoor daar ook iets. Om onze afhankelijkheid aan hem duidelijk te maken. Ja? Nog meer? Bidden doe je voor jezelf en niet voor God. Oké, okay, ja, je bidt niet om God op de hoogte te stellen. Nee, precies. Nee, dat is waar. Dat is duidelijk uit deze tekst. De Heere God weet het al wel. Ja, zelfs voor we hem iets vragen, weet hij het al. Ja, heel mooi. Hè? Mijn vrouw weet dat ik van haar hou. Maar ik zeg het toch tegen haar. En ja, ik zie het bij mijn vrouw ook. Ze vindt dat zo fijn als ik het zeg. Ik weet niet waarom, maar... En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar... En ik denk dat heel belangrijk is. Ja? Nog meer? Dat is heel erg goed. Ja? In Romeinen lezen we dat onder andere ook. Hè? Maar als je met je mond beleidt, als je dingen gelooft en met je mond beleidt, juist dat uitspreken is zo ontzettend belangrijk. Dan kom ik wel even... Ook aan iets, u gebruikt het woord mond daarbij. Een andere vraag is dan meteen ook, maar moet ik dan altijd hardop bidden of niet? Maar misschien moeten we daar ook nog een keer wat over zeggen. Dat we een vrije wilskeuze hebben, ja. Dat wij dus een keuze daarin hebben van, Heere God, we willen dit. U weet dat ik het nodig heb, maar ik wil het ook echt. En dat uit te spreken, ja? Verwoord ik het goed? Ja. Fijn, ja. Nog meer? Een van de dingen die mij opvalt, is dat de Heer Jezus bijvoorbeeld, dan is er een man en die is blind. En dan komt de Heer Jezus bij hem en wat zegt hij dan? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Ja, dat is toch een... Hoe noem je dat nou ook alweer? Een open raam ingooien? Of... Open deur. Open deur. Ik moet mijn Nederlands ophalen. Ja. Ik ben te lang in het buitenland. Maar vindt u dat niet vreemd als je dat leest? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Maar dat is precies wat we eigenlijk al aangeven. De Heere God wil de dingen wel degelijk uit onze mond horen. Dat betekent dat we het ook wel kenbaar moeten maken en dat we wel de dingen uit moeten spreken. Natuurlijk zegt die man dat ik ziende worden. Hij vraagt ook soms een reactie of een daad van ons. Dan zie je iemand die heeft een verschrompelde arm en dan zegt de Heer Jezus, trek je arm uit. Ja, hij heeft twee armen, maar die man weet wel welke arm hij uit moet trekken. Ja? Hij maakt een keuze en dan doet Jezus het wonder. En soms zitten mensen te passief te wachten totdat de Heere God iets gaat doen of gaat ingrijpen. Sterker nog, zelfs de Bijbelse profetieën, kom ik weer bij zo'n ander punt, waar christenen toch vaak een verkeerd idee over hebben. Zij denken dat profetieën voorspellingen zijn, maar dat is niet zo. Profetieën zijn bedoeld om ons te laten zien... Heel vaak als het over slechte dingen gaat, wat er gebeurt als we zondigen. Maar je ziet dat als er bekering plaatsvindt, dat die profetie helemaal niet vervuld wordt. Een heel goed voorbeeld is het verhaal van Jona. De Bijbel zegt, als een profeet profeteert en de profetie komt niet uit, dan is hij een valse profeet, dan moet hij gestenigd worden. Maar wat zien we nou? Jona die gaat naar Nineveh toe en zegt van, hè, wat zei hij ook alweer? Bekeert u, zei hij dat? Nee, dat zei hij niet. Hij zegt dat goed, hè? 40 dagen, dan wordt de stad was te boven gekeerd, omgekeerd. Geen één woord over bekering. Lees het maar na in het boek Jona. Toch is de profetie niet uitgekomen. Ja, zeggen sommige mensen, de stad is later wel verwoest. Ja, dat klopt. Toen heeft God eerst weer profeten gestuurd om te waarschuwen. Maar dat was niet 40 dagen later. De profetie is niet doorgegaan. Toch is Jona niet gestenigd. Waarom? Omdat profetie niet een soort voorspelling is. Als mensen naar een waarzegger gaan en iets over de toekomst willen horen. Maar profetie heeft tot doel aan de ene kant het plan van God te laten zien als het om positieve profetieën gaat. En ook die gaan niet vanzelf in vervulling. En aan de andere kant om te laten zien wat er gebeurt als we niet met God leven en wat de gevolgen van zonde zijn. Maar ook de positieve profetieën gaan niet vanzelf in vervulling. Er zijn mensen nodig die profetieën gaan uitspreken. We hebben nu een staat Israël. Dat is een groot wonder als u daarover nadenkt. Ik weet niet of er één ander volk in de wereld is dat zo vaak is veroverd door andere volken, verspreid over de wereld, het land uitgegooid, waarvan ze nog steeds dezelfde taal hebben. Als Mozes nu terug zou komen, ik zou een gesprek met hem kunnen voeren. Hij zou niet alles snappen, want Listot kost café zal hij niet begrijpen. Een kopje koffie drinken. Ja, en sukkar, suiker zal hij ook niet kennen. Maar heel veel dingen wel. En dat diezelfde taal nog steeds gesproken wordt. En het volk weer terug is in het land. Al die machtige rijken, waar zijn de Romeinen gebleven? Waar spreken ze nog Latijn in de wereld? Waar is dat geweldige Griekse Rijk gebleven? Waar spreken ze nog Grieks? Ja, zegt u, in Griekenland spreken ze toch Grieks? Nou, dat is wat anders dan het Grieks wat je op school leert. Daar kom je niet ver mee in Griekenland. Ja? Het is een hele andere taal. Ze kijken naar Egypte. De huidige Egyptenaren zijn niet de oorspronkelijke Egyptenaren. De oorspronkelijke Egyptenaren hadden een donkere huid. De huidige Egyptenaren zijn voor een groot deel, in ieder geval het noorden van het land, zijn Arabieren. Een hele andere bevolking. En dat kleine landje Israël, het is onvoorstelbaar. Na zo'n grote vernietiging notabene, als in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Je zou denken, nu is er helemaal niets meer over. En dan is dat land uitgeboren. En dan zie je dat, neem maar een Jaffa-sinaas appeltje, dat Israël de wereld vult met vruchten. Hebben de profeten daar niet over gesproken? Moet u er even over nadenken, als in de tijd van Jesaja, Ezekiel, Jeremia, in die tijd, als je vruchten zou willen vervoeren over de wereld, weet u hoe lang het duurt om met een schip fruit vanuit Jaffa naar Europa te brengen? Dat is al lang verrot. Wat koelinstallaties had je ook niet hoor. Beseft u hoe bijzonder die profetieën zijn? En dat de woestijn zal bloeien als een roos. Wat kweken ze notabene? Die rozen met een lange steel, zullen die koken in de winkel. Die komen vaak uit Israël vandaan. En die worden in de woestijn notabene gekweekt. Maar het is allemaal niet vanzelf gegaan. Als u Ezekiel 36 leest, moet het misschien thuis maar eens lezen. Dan ziet u dat de Heere God tegen Ezekiel spreekt, die helemaal in Babel zit, een paar duizend kilometer bij Israël vandaan. En de Heere God zegt tegen hem, jij moet gaan spreken tegen de bergen van Israël. Zeg maar, bergen van Israël, maak je klaar, want het volk Israël gaat thuiskomen. Ja, bloemen, bomen, ga maar bloeien, laat de vrucht maar komen. Hij moest gaan spreken. En als we dat gaan begrijpen, dat de Heere God niet zomaar de dingen doet, en dat hebben Joden beter begrepen dan christenen. We zijn geroepen om partners van God te zijn. Hij heeft besloten in zijn plan en werk, u moet mij niet vragen waarom, dat moet u hem vragen, maar hij heeft besloten in zijn plan om ons te gebruiken als partners. Als je als Jood de zegen vraagt over het brood, dan zeg je, Baruch atah Adonai, gezegend bent u, Heere, Eloheinu, onze God, Melech Haolam, eeuwige koning, of koning der wereld, kan je ook vertalen. En dan, Hamotzi lechem min ha'aretz, die het brood uit de aarde doet voortkomen. Ja, maar brood groeit toch helemaal nergens? Is dat niet een beetje vreemd gebed? Nee, dat gebed is om tot uitdrukking te werken, te uitdrukking te brengen, dat wat God doet maar een deel is. En het is niet af. Wij moeten dat andere deel moeten wij doen. Want het brood groeit niet. Het graan wel. Maar wij moeten het oogsten. Wij moeten het malen. En de brood van bakken. En toch danken we de Heere God dat hij het brood geeft. Is dat niet mooi? Maar dit gebed brengt tot uitdrukking dat de Heere God het niet alleen kan. En wij kunnen het ook niet alleen. We moeten het samen doen. Het is een beetje als die muis en die olifant die over die brug lopen. En dan samen zeggen, wat stampen we samen toch lekker, hè? Wij zijn misschien de muis. De Heere God, ik wil hem niet met een olifant vergelijken. Dat is wel heel onheilig. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. De Heere God heeft ervoor gekozen om ons te betrekken in zijn plan en werk. En als u dat alleen al gaat begrijpen op deze cursus, dan is deze avond al geslaagd, denk ik. Want dan hoop ik dat u na vanavond onderzoek gaat doen en de Bijbel opnieuw gaat lezen en gaat kijken, wat is mijn plek daar dan in? Want als de Heere God dat zo belangrijk vindt, dan moeten we ook kijken, maar wat moeten we dan doen? En wat verwacht hij dan van ons? En hoe kan ik er nou achter komen? En daarom hebben we meer dan één avond. Hoe kan ik er dan achter komen? Wat wil hij dan van me? Nou, één van die manieren is, heel veel daarvan heeft hij in een boek geschreven. En ik zeg het heel vaak, de meeste mensen lezen meer boeken over de Bijbel dan dat ze de Bijbel lezen. En ik durf te zeggen, bij mijn vrouw en bij mij is het andersom. Wij lezen heel veel meer het woord van God dan al die boekjes. Ja? Mensen vragen vaak aan mij, oh, waar haal je al die kennis vandaan? Uit welk boek heb je dat allemaal? Dan zeg ik, nou, uit Ezechiël en uit Jesaja, de Romeinenbrief. Echt waar? En het wordt tijd dat we opnieuw de Bijbel gaan lezen en met andere ogen de Bijbel gaan lezen. Een andere vraag. Ben ik dan echt zo belangrijk? In Nederland, we zijn zo nederig ook in Nederland. Hè? Behalve dat we heel zuinig zijn, dat we willen goede rentmeesters zijn, zijn we ook zo ontzettend nederig. En dan zeggen we ook, nou, maar de Heere God kan het wel zonder mij hoor. En als ik het niet doe, dan doet een ander het wel. Dan heeft hij wel een ander. Dat klinkt heel mooi, hè? Nou, is dat echt mooi? Ik weet het niet. Weet u wat u daarmee zegt? Als u zegt, nou, als ik het niet doe, dan heeft hij voor mij wel een ander. Dan ontkent u daarmee het feit dat u uniek bent. Begrijpt u dat? Wat ik hier vanavond doe, kan geen van u. Maar ik kan niet wat u kunt. Ja, misschien een heleboel dingen, maar niet voor 100% kan het elkaar overlappen. Ik kan misschien Bijbelonderwijs geven. Ik kan een beetje piano spelen. Nou, er zijn nog wel een paar dingen die ik kan. Maar er is ook een heleboel wat ik niet kan, wat u wel kunt. Maar ik ben uniek. Er is maar één Peter. Maar als ik ontdek dat ik uniek ben, dan betekent het ook dat God een uniek plan voor mijn leven heeft. In mijn boek staat iets anders dan in uw boek. Als je kijkt dat in Jesaja 59 vers 16a lezen we, toen hij zag de Heere God dat er niemand was, ontzette hij zich omdat er geen voorbidder was. Zo staat het zo mooi in de Statenvertaling. De Heere God was op zoek naar een voorbidder. En ook in Ezechiël 22 vers 30 lezen we, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen gaan staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. En we zaten dan achter, maar ik heb hem niet gevonden. En weet u waarom de Heere God die voorbidder, die tussenruimteman, ik vind het Engelse woord zo mooi, intercessor. Ja, iemand die ergens tussenin springt, die in die bres springt. Waarom heeft de Heere God die voorbidden misschien niet kunnen vinden? Omdat iedereen dacht, nou, als ik het niet doe, dan is het wel een ander. En ik hoop dat u vanavond gaat beseffen dat de God van de Bijbel een uniek plan heeft voor uw leven. Dat u kostbaar bent voor hem, maar ook dat u uniek bent. Je leest zo vaak ook in de Bijbel, hè, dat mensen bij naam geroepen worden. Ik heb u bij naam geroepen, gij zijt mijn. Kent die tekst wel? En als hij Abraham roept, dan zegt hij, Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Namen worden ook herhaald. Zelfs zijn eigen naam noemt de Heere God 2 keer als hij zichzelf aan Mozes openbaart. Om daarmee te laten zien, ik ben uniek, er is geen God als ik, er is niemand als ik. En zo bent u uniek. En de basis voor het gebed en om te leren bidden is in de eerste plaats dat we gaan beseffen wie wij zijn. En hoe belangrijk wij zijn voor de Heere God. En hoe belangrijk het is dat wij wel die plek gaan innemen. En dat wij betrokken gaan raken in dat plan van de Heere God. Nou, ik heb voor degenen die internet hebben, en anders hebt u vast wel vrienden die internet hebben, heb ik een beetje van wat ik verteld heb, niet alles, maar een deel daarvan, heb ik als een soort les op het internet staan, op onze homesite. Ja? En ik zou u willen vragen, als u dat wil, om dat gewoon te downloaden. Het is een Word-bestand. En om dat uit te printen. Om dat nog eens na te lezen. En er zitten ook wat opdrachten bij. Gewoon ook een stukje huiswerk. Dat u nog wat verder kunt studeren. Met nog wat meer vragen. Nog wat meer bijbelteksten. Want wat kan je in zo'n avond doen? Eigenlijk veel te weinig. Hoe kunt u dat vinden? Nou, als u zoekt naar Peter en Vanessa. Gewoon in Google. Mijn achternaam erbij mag ook, Steffens. Dan staan we bovenaan. Ja? Dus je komt meteen op onze site terecht. Ja? U mag ook gaan naar de URL Steffens gewoon. STEFFENS. En een puntje. Kleine letter R en een cijfer 8. Ja? Dus R8. Dan weer een puntje. En dan ORG. O-R-G. Dan komt u er ook. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, ook naar onze site. Ja? En als u dan gaat naar de pagina met bijbelstudies, studies en geluidfiles staat erop, dan vindt u ook iets over de school voor gebed. En er staat het verhaal van vanavond en ook voor volgende week staat er al op. Dus kun je ook al een beetje voorbereiden en het is misschien handig om dat mee te nemen. We konden onmogelijk materiaal maken en hier even uitdelen, want we hadden geen idee hoeveel mensen er zouden komen. Dus dat gaat helaas niet. Maar als u zegt, nou, ik wil ook wat meelezen, ik wil iets gewoon vast hebben wat ik kan gebruiken daarna. Daarom heb ik het op het net gezet. Dus voor de eerste twee keer staat het er al op. En er komt nog meer, komt erbij. Ja? Ik zou u willen ook een stukje huiswerk mee willen geven. Ik heb het net al gezegd. Een van die stukjes huiswerk is ga eens een psalm opzoeken en ga die hardop bidden. Gewoon zo eenvoudig als ik dat gezegd heb. Maar gewoon ook hoorbaar om dat uit te spreken. Ook dat is weer iets wat typisch christelijk is om een gebed uit te spreken. Laat maar niemand het horen. Maar Joden bidden altijd op een hoorbare manier. Soms is het wel bijna gemompel. Maar het is altijd hardop. Net als het Bijbel lezen. En ik zou u ook willen vragen, als u de Bijbel gaat lezen. Sommige mensen zeggen tegen mij, ja, ik val soms in slaap als ik de Bijbel lees. Of ik val in slaap als ik bid. Als u hardop bidt en hardop de Bijbel leest, weet u dat u veel moeilijker in slaap valt? Ik heb één iemand ontmoet die zei, ja, maar ik val toch nog in slaap. Ja, dan weet ik het ook niet. Misschien moet je dan wat eerder naar bed. Ja? Maar ik geloof dat het belangrijk is om misschien daarin onze eigen tradities, zoals we dat in Nederland gewend zijn, wat los te laten en het weer te doen zoals het van eeuwen her gedaan is. Het woord van God uitspreken. Ja, maar zult u zeggen, er staat toch ook in Joshua 1, dat de Heere God zegt tegen Joshua, je moet over mijn woord mediteren. Ja, maar dat woord mediteren, wat er staat in het Hebreeuws, betekent ook hardop uitspreken en herhalen. En dat is precies wat we moeten gaan doen. En dan zult u merken, het klinkt zo eenvoudig. Maar Vanessa en ik hebben ontdekt, als we mensen deze dingen gaan vertellen en ze gaan de waarheid van Gods woord spreken over situaties in hun leven. En dat is het tweede wat ik u wil vragen. Als er noden zijn, gebedspunten zijn in uw leven, ga net als Corrie ten Boom dat deed, tekst opzoeken waarin u een belofte vindt in de Bijbel. En ga die daarover uitspreken. En wij hebben gezien dat mensenlevens daardoor veranderden. We hebben een aantal keren meegemaakt dat mensen spontaan genazen van allerlei aandoeningen door alleen dit in de praktijk te gaan brengen. Omdat als wij gaan doen wat de Bijbel zegt, dus we lezen wat er staat, geloven wat er staat, maar ook gaan doen wat er staat, gaan we ook ervaren wat er staat. En de Bijbel is een boek van een andere orde dan ieder ander boek. Het is van niet een aardse orde. En ik weet, wonderen horen niet bij deze wereld. Maar Vanessa en ik maken ze heel vaak mee. En als u zendelingen spreekt, dan zullen ze u allemaal wonderen kunnen vertellen. Maar nogmaals, ik geloof dat de God van Afrika en Zuid-Amerika en China dezelfde God is ook in Nederland. Het probleem is dat veel Nederlanders dat niet weten. En ik hoop dat u serieus daar tijd voor wil nemen. Om Gods woord te gaan spreken. En te gaan bidden. Ik zou u ook willen vragen. Ga de komende week eens letten. Gewoon op kinderen. Kijk eens hoe die met elkaar omgaan. Hoe ze met hun ouders omgaan. Een hele natuurlijke manier gaan ze ermee om. Als u met de Heere God praat. Probeer het gewoon op een natuurlijke manier te doen. U hoeft geen moeilijke en ingewikkelde zinnen te gebruiken. Ik zeg niet dat het niet mag. Maar het hoeft niet. Laten we niet van die hele hoge drempels maken. Maar laten we maar ons hart uiten. Hanna, die zo graag een kind wilde hebben. Ik weet niet of dat zo'n mooi gebed was. Want in de tempel dachten ze, ze was nog niet eens een tempel daar. Maar ze dachten, die is dronken, weet je wel. Die vrouw is niet goed snik. Maar God hoorde haar wel. Het was misschien geen formuliergebed. Maar ze stortte haar hart uit en ze sprak het uit naar God. Laat we bidden. Vader, ik wil u vragen dat deze avond en ook de komende avond, dat het ons gaat helpen om te bouwen aan die relatie met u waar u zo naar verlangt. Waarvoor u ons juist gemaakt hebt. U wil een relatie met ons hebben. En sterker nog, u wil ons betrekken in dat plan en dat werk wat u hebt. U wil niet dat we toeschouwers zijn die passief wachten totdat u gaat handelen. U wil ons gebruiken daarin. Ik wil u ook vragen, als we uw woord gaan lezen, dat we die principes waar ik er een paar van heb genoemd vanavond, dat we die gaan ontdekken. Ik wil u vragen, zoals in Jesaja 25 staat, dat alle volkeren een bedekking hebben, niet alleen Israël. Maar ik wil u bidden dat u door die Heilige Geest die bedekking gaat wegnemen. En dat als we ook gaan bidden, gaan vragen, Heer, vul mij maar met uw Heilige Geest. Laat mij de dingen maar zien vanuit uw perspectief. Breng ons boven dat aardse, natuurlijke niveau uit. Naar het niveau waarin de Heer Jezus geleefd heeft. En we lezen in uw woord dat u niet veranderd bent. En dat ook Jezus Christus gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Dat willen we belijden. En ik wil u vragen dat het zichtbaar mag worden in onze levens. En dat onze levens weer anderen tot jaloersheid mogen wekken. En dat bid ik u in de naam van onze Messias, Yeshua, Jezus. Amen.